Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, hartelijk welkom bij de uitzending verzorgd door de Kerken van Delft. Uw presentator is Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag Maarten Groen, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, het boek over de biddag voor gewas en arbeid. En dominee David Knibbe, die op 14 maart samen met Gerda van der Maas op een gespreksavond in de Vierhovenkerk heeft over verzoening. Verder is er nog straks nog de agenda en er is een bijzondere gedachte van de week, aansluitend bij de maartmaand. Dus blijf luisteren. Ja, onze eerste gast vandaag is dominee Maarten Groen. Wij ontmoeten elkaar al aan deze tafel. Toen heb ik een gesprek gehad over je nieuwe begin hier in Delft. Ja. En we gaan het nu over over iets hebben dat bij sommige luisteraars misschien volkomen onbekend is en bij anderen juist herinneringen oproept, over de biddag voor gewas en arbeid.
Ja.
Op de tweede zondag in tweede woensdag in maart. Ja. Ja, dus dat is al bijzonder, want kerkdiensten hebben we meestal op zondag. Ja. En dan is er ineens zo'n officiële dienst op de woensdag. Maarten, waar komt dat vandaan dat jullie in het boek op woensdag, volgende week, komende woensdag, hè?
Ja, komende woensdag is dat. Waar het vandaan komt is een hele oude traditie. Ik weet niet beter, maar zo heel oud ben ik ook nog weer niet, dus dat zegt niet zoveel. Nee, speciale bid en ook wel dankdagen, die zijn natuurlijk door de eeuwen heen wel gehouden. Je vindt dat in de middeleeuwen eigenlijk al wel. En de reformatie heeft dat ook overgenomen. Je moet dan denken aan biddagen in tijden van oorlog of rampen die gebeuren. Dat mensen speciaal daarvoor bij elkaar kwamen om God aan te roepen. De reformatie heeft het overgenomen. En dan niet alleen maar speciale aanleidingen, zeg maar heeft daar ook iets structureels van gemaakt. Om in het begin van het seizoen, zeg maar als we gaan zaaien. En ook aan het einde van het seizoen, als de oogst voorbij is, om dan een dag bij elkaar te komen in de kerk om God te bidden en te danken. Bid- en dankdagen. En de synode van Dordrecht, die heeft ook dat als een artikel in de kerkorde opgenomen, dat de kerken dat ook zullen doen. Nou, dat is eigenlijk zo gebleven. Dat staat althans nog steeds in die Dordtse kerkorde. En wie hem onderhoudt, die doet dat dan ook nog. Maar ja, door de eeuwen heen is dat niet meer door alle kerken vastgehouden. Er zijn ook kerken overigens die het wel op zondag daarna, of soms ook daarvoor doen. Maar wij houden hem inderdaad nog op de woensdagavond.
Ja. Je laat zo het woordje synode van Dordrecht vallen. Was dat vorig jaar of wanneer was dat?
Ja, nou ja, er zijn verschillende synodes geweest. Maar die van Dordrecht waar wij het meestal dan over hebben, de allerbekende, dat is die van 1618 en 1619. Dus dat is al een paar dagen geleden.
Ja, ja. En daar hebben we ook nog een Bijbelvertaling aan te danken, geloof ik, hè?
Ja, precies. De zogenaamde Statenvertaling, die is inderdaad ook op die synode, zeg maar, nou, daar is de opdracht voor gegeven. Hij is, meen ik, in 1637 pas klaargemaakt. Maar, nou ja, goed, daar doe je ook een tijdje over. Maar dat komt ook uit die synode vandaan.
Ja, ja. En ze hebben de remonstranten eruit gestuurd op die synode.
Ja, dat is het derde puntje waarom de Dordtse synode wel bekend geworden is. Wat wij dan vandaag noemen de Dordtse leerregels. De 5 artikelen tegen de remonstranten, zoals ze genoemd worden.
Ja.
En dat ook een belijdenisgeschrift is geworden in veel protestantse kerken.
Ja, dus zo komt er een hele wereld tevoorschijn als je alleen maar even zegt de synode van Dordrecht. Hè?
Ja, dat klopt.
Ja,
Ja.
En nog iets wat ik dan wel bijzonder vind is dat je hebt het over die specifieke, je zou kunnen zeggen religieuze gebeden rondom de oogst in een agrarische samenleving. Ja. Maar dat ook gebeden door de overheid, dat de overheid de opdracht of de vraag om biddagen te houden deed.
Ja, ik weet eerlijk gezegd toch ook niet helemaal precies of dat ook bij deze biddagen is, maar dat zal ongetwijfeld zo zijn. Je zag in ieder geval in die tijd dat men over kerk en staat, de verhouding tussen kerk en staat, toch wat anders nadacht dan tegenwoordig. Wij hebben vandaag de dag een scheiding van kerk en staat, zoals we zeggen. En in die tijd was dat wat anders. Het woord statenvertaling geeft ook al wel aan dat die gedaan is door in opdracht van de Staten-Generaal. En dat zie je ook in de uitgave van de statenvertaling over het algemeen op het schutblad van de vertaling wel staan.
Ja.
En zo zal dat ook van deze bid- en dankdagen wel gelden.
Ja, boeiend. Ja, bid- en dankdagen bidden om de vrede. Van Dordrecht naar Delft, als het over de biddagen gaat. Maarten, hoe gaat dat eruit zien volgende week, woensdag?
Ja, we hebben een dienst waarin we, zoals altijd, wel belangrijk vinden dat de Bijbel open gaat. En er wordt ook wel een korte preek gehouden, maar de nadruk ligt echt ook wel op de gebeden. En het is niet voor niks een biddag. Ja. En dat betekent dat het woord eigenlijk ook aanzet, de Bijbel zet aan om ook te bidden. God spreekt, maar gebeden van ons mogen ook aan de orde komen. En we proberen dat ook altijd wat extra aandacht te geven door de gebeden bijvoorbeeld te laten zingen, afwisselend met gesproken gebeden. De gemeente zingt dan ofwel een bepaald gebedslied of een soort antifoon, een refreinlied, waardoor de gebeden afgewisseld worden. Het gebeurt ook wel dat we verschillende mensen in de kerk ook de gebeden laten uitspreken. Dat regisseren we van tevoren wel een beetje, hè, dat je niet te veel overlap krijgt. En ja, er zijn ook wel andere manieren, hoor. We hebben ook wel eens een keer een gebedsmuur gehad, waarin ieder een gebed kon opschrijven en dat daar op kon plakken, als het ware. En zo ook aan het gebed op een andere manier.
Een klaagmuur.
Noem het een klaagmuur. Ja, het hoeft niet alleen klagen te zijn, maar inderdaad, noem het zo. Die gedachte zit daarachter, klopt.
Ja. Het is mooi dat jullie gemeenteleden daarbij betrekken, dus dat het niet een one-man show is.
Precies, ja, dat is belangrijk.
En biddagen voor het gewas en voor de arbeid. Op het ogenblik, ik zou bijna zeggen, beide onderwerpen zijn ook nogal actueel. Als je over het gewas, over de stikstofcrisis denkt en over ontevreden boeren binnenkort, zijn ze weer in de buurt, heb ik begrepen. Ja. En de arbeid, we hebben ook al die nieuwe regels om voor goede huisvesting voor gastarbeiders in Nederland en zo. En mensen, andere mensen die geen werk kunnen vinden. Doen jullie daar nog iets mee in de gebeden?
Ja, zeker wel. De biddags voor gewas en arbeid is natuurlijk een aanduiding van die biddags zoals die traditioneel eruit ziet. Overigens eerder was het alleen maar biddag voor gewas. En later bij de industrialisatie, heb ik gelezen, kwam daar ook weer arbeid bij. Maar ja, er is heel veel waarvoor we bidden, zeg maar. En de bedoeling van het gebed is om onze afhankelijkheid voor God ook neer te leggen. Ja. Ook onze eigen kleinheid en zwakheid. We komen niet altijd zo makkelijk uit. Nou, er horen dit soort problemen ook bij. En je kunt het nog wel veel breder maken. Ik bedoel, oorlog en vrede hoort daar ook bij. We kijken niet alleen maar naar ons eigen land, maar natuurlijk ook wereldwijd. We kijken naar de schepping. Dat heeft ook alles met die crisis te maken die je net ook noemde. Dat is een wezenlijk onderdeel van de gebeden die wij op zo'n bidstond, zeg maar, uitspreken en zingen.
Ja. En dan toch een vraag. Ik ga even gewoon voor de gemiddelde luisteraar spreken, als die bestaat. En dat is, helpt dat nou, bidden?
Ja, helpt bidden. Het is de vraag natuurlijk wat je voor onder dat helpen verstaat, hè? Als je zegt van wij leggen bij God een verlanglijstje neer en dit en dit en dit zouden wij graag willen. En we kijken bijvoorbeeld op de dankdag, hoeveel God daar dan aan gedaan heeft, hoeveel we ervan gerealiseerd zien. Ja, dan weet ik niet of dat nou de manier is van bidden. Ik denk dat bidden vooral in de eerste plaats betekent je als mens samen ook klein maken voor God, je afhankelijkheid laten zien. En dat helpt denk ik al in ons leven, om onze houding in de samenleving, in deze wereld, om die te bepalen. En ja, wat ik ook wel eens ergens gehoord heb, en je kunt dat meen ik ook wel lezen. Ik dacht in Washington, waar staat, ergens op de een van de grote gebouwen daar, waar staat, bidden verandert niet God, maar verandert mensen.
Ja.
Dat is heel gechargeerd gezegd natuurlijk, hè?
Ja.
Maar het betekent, bidden heeft echt te maken met hoe wij in het leven staan, hoe wij ons tegenover God zetten. En dan doet God soms dingen echt op het gebed. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Maar soms zeggen, ach, we hadden het ook wel wat anders gewild als we achteraf kijken. Maar heeft God het dan niet gehoord? Of zeggen we van, oké, het geeft mij vertrouwen dat God toch zijn ding doet en alle dingen in zijn hand houdt.
Ja, ja, ja. Mooi, dankjewel. Ja, ik moet aan die non denken waaraan gevraagd werd, jullie bidden uit dat klooster allemaal al. En wat helpt dat nou? Toen zei die non, die zei, u weet niet hoe de wereld eruit zou zien als wij niet bidden.
Ja, zo kun je het ook nog eens een keer zeggen.
Dat vond ik ook nog wel een mooie.
Ja, precies.
Nou,
precies.
Maarten, dankjewel dat je hier wilde zijn. En wens je een goede en gezegende dienst toe volgende week.
Dankjewel. En iedereen is welkom.
En iedereen is welkom in de...
Het boek.
Het boek.
In de Tandhof, ja.
Oké, in Tandhof.
Ruimte genoeg.
Mooi zo, mooi zo. We gaan weer naar de muziek terug. En dat, even kijken, dat wordt...
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
De kerkagenda.
Ja, ik begin maar weer even met er attent op te maken dat op de website van de Raad van Kerken van Delft alle kerkdiensten te vinden zijn die er in Delft zijn, maar ook de link naar de kerken die op een of andere manier of op YouTube of op kerkomroep of zo te vinden zijn als mensen daar willen mee luisteren of meekijken. Dan wijs ik nog even op de tentoonstelling in de Oude Kerk, Pearls of Light. Caroline Sikkenk die heeft prachtige portretten gemaakt in de sfeer van Vermeer. Het resultaat mag gezien worden. En ik ben er al geweest en ik ga binnenkort weer, omdat ik visite krijg die ik meeneem. Dan is er morgen tot en met dinsdag Purimfeest. Dat is een van de leukere feesten in het Jodendom. Dan Hamansoren en geratel in de synagoge. En de kinderen, het is een beetje carnavalesk feest. In de Vierhovenkerk zal, even kijken, daar zal Jenne de Haan zal daar op 7 maart verhaal houden, 2 koninginnen, Vasti en Esther. 'S middags om 2 uur in de Soos, met een vierend karakter, zei hij er uitdrukkelijk bij. En dan 's avonds om 20 uur ook in de Vierhovenkerk, in het studiehuis, maar dan meer een studieus karakter. Obrechtstraat 50, aanstaande dinsdag, geïnteresseerden, hartelijk welkom. Dan is er 14 maart in de Sociëteit Vierhovenkerk van 2 tot 4 uur Leven en Werk van Johannes Vermeer. Presentatie de heer André Stek. En dan wijs ik erop dat in de Raamstraatkerk is het Venster een ontmoetingsplek voor mensen zonder afspraak. Mensen die te maken hebben met een chronische ziekte of in hun omgeving daarmee te maken hebben. Mensen die behoefte hebben aan ontspanning of een praatje, van harte welkom. Elke dinsdag en donderdagochtend van 10 tot 1. Het is er warm, het is er gezellig in de tuinkamer van de pastorie aan de Raamstraat. En je kunt zonder enige verplichting een kijkje komen nemen. Dan, de oorlog in Oekraïne raakt ons allen. Diverse Delftse kerken bieden ook door de week nog steeds de gelegenheid om te bidden om vrede. Markuskerk, dinsdagavond om 19:30, ingang Roland Holslaan. Het boek, Sandinoweg, elke woensdagavond om 19:30. Ik vraag me af hoe dat nu gaat met, dat zal wel gecombineerd worden met de middag.
Ja.
Dan is er de Nieuwe Kerk op de Markt, middaggebed op alle woensdagen 19:30, inloop vanaf 12:00. Lutherse Kerk Noordeinde, alle donderdagen van 19:30 tot 21:30. en in de kapel van de Maria van Jessekerk, ingang Jozefstraat, elke dag geopend van 9:30 tot 17:00. Tot zover de kerkagenda. Nou, dan gaan we nu naar onze volgende gast, dominee David Knibbe, die hier is omdat hij ook een thema gaat inleiden op een gespreksavond in de Vierhovenkerk, heb ik begrepen. Wat zijn dat voor gespreksavonden, David?
Nou, dit is de eerste in een serie. We noemen het kernwoorden uit het geloof. En het eerste kernwoord is dus verzoening. En het tweede wat we willen gaan behandelen, waar we nog geen datum voor hebben, is de almacht van God. Dus dat zijn allemaal woorden die wezenlijk zijn, die elke keer weer terugkomen in het geloof en in het denken over het geloof. Maar waar we soms toch ook wel problemen mee hebben of die we niet meer zo belangrijk vinden of die vervagen en die dan toch wel weer een keer opduiken.
Ja.
Dus woorden die onvergankelijk zijn, maar wel soms heftige vragen op kunnen roepen.
Ja. En wat is het heftige aan het woordje verzoening?
Het heftige aan het woord verzoening is dat het in het Oude Testament met name, ook wel een beetje in het Nieuwe, maar met name in het Oude, verbonden is met bloed. En in het Nieuwe Testament met het bloed van Christus.
Ja.
En dat werpt natuurlijk toch wel heftige vragen op.
Ja.
Is God een God die bloed wil zien? En alleen daarom verzoening wil bewerkstelligen?
Ja. Nog even voor de volslagen buitenkerkelijke luisteraar. Wat is dat, dat met God verzoend worden?
Dat je weer maatjes bent met God, vrienden, vriendschappelijk kunt omgaan. Dat je weer in een relatie komt met hem. Vader, zoon, dochter, vader. Dus dat je weer op goede voet staat met God. Hè? Een verzoening, bijvoorbeeld in een huwelijk, waar de spanningen zo hoog opgelopen zijn, dat men besluit om uit elkaar te gaan, zou betekenen dat je weer na de nodige gesprekken en pijn en tranen en emoties, dat je dan toch weer samen op weg kunt gaan.
Ja.
Dat is verzoening.
Ja.
Verzoening is nooit goedkoop.
Nee.
Verzoening kost wat.
Ja.
Verzoening kost van jou en van de ander pijn.
Ja, ja. Ja, ik vind zelf ben erg onder de indruk geweest van bisschop Tutu in Zuid-Afrika, die verzoeningsbijeenkomsten hield tussen de beulen en de mensen die daaronder geleden hadden. En kun jij daar nog even iets over zeggen? Waar bestond, hoe gebeurde daar verzoening?
Nou, denk ik wat ik zojuist zei, door elkaar in de ogen te zien en de pijn wederzijds of eenzijdig te benoemen en de ander daarmee te confronteren. Hè? Als iemand mij iets aangedaan heeft, dan kan er alleen maar verzoening plaatsvinden als de ander blijk geeft van de pijn die hij mij gedaan heeft. Anders kan er nooit verzoening plaatsvinden.
Nee.
Die pijn moet, en dat heeft Desmond Tutu natuurlijk in die weerwar en in die ontzettend moeilijke situatie in Zuid-Afrika, heeft hij dat gedaan.
Ja, ja, ja. Ik hoorde op de radio een interview zeer recent. Slachtoffers mogen in de rechtszaak tegenwoordig ook wat zeggen. En deze vrouw wilde iets zeggen in verband met haar broer vermoord was. Maar ze had van tevoren gezegd, ik wil niet dat de moordenaar aanwezig is. Want, zei ze, ik zou er niet tegen kunnen als hij daar zou gaan zitten lachen of minachtend zou doen over mijn woorden. Dus ze wilde haar pijn uitspreken en haar moeite, maar ze wilde wel, als hij er geweest was, dat hij dan begrip getoond had of schuld had Maar niet dat hij het weggewuifd had.
Nee, want dan kan er geen sprake zijn van verzoening.
Nee.
Als de andere partij, dus de partij die de wond heeft aangebracht, die de pijn heeft veroorzaakt, als die bij zijn standpunt blijft en geen spijt heeft en geen toenadering zoekt en integendeel soms, wat natuurlijk helemaal verschrikkelijk is, iemand uit gaat lachen, dan kan er van verzoening geen sprake zijn. Verzoening is een dialogisch gebeuren.
Ja.
Is een wisselwerking tussen mensen.
Ja.
Of tussen mensen en God.
Ja.
Het is geen formule, geen toverformule die je uit kunt spreken. Het is een gebeuren waarbij de dader ook daadwerkelijk moet laten blijken dat hij fout heeft gezeten. En dat het hem spijt.
Ja, 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 ja.
Ja.
Nou, en na de muziek gaan we daar nog even over door. Want je zou kunnen zeggen, in de kerk is een soort brandpunt van verzoening. Is de maaltijd. Het avondmaal, de eucharistie bij de katholieken. Maar je zou kunnen zeggen, daar wordt de verzoening uitgespeeld op een of andere manier, als ik het zo zeggen mag. Ik moest ook denken, toen je het over verzoening had, ik las in de krant net over Bosnië en Servië, dat het daar ook nog steeds niet wil, sinds de oorlog geweest is, dat die mensen elkaar blijven haten en vermijden, hè. Dus het is maar niet een theologisch woordje, het is iets waar de hele wereld om schreeuwt eigenlijk. Hè?
Ja. Ja.
Ja. En ik zeg al, dan heb je, en hoe kwam die vraag naar verzoening nu bij jou terecht?
De maaltijd is in de kerk en ook in de Bijbel een heel belangrijk ding, belangrijk iets. In de maaltijd, in het avondmaal of de eucharistie, vieren wij dat God zich verzoent met mensen. En in de liturgie van het avondmaal zijn de instellingswoorden erg belangrijk. Dit is het lichaam van Christus, dit is het bloed van Christus. En met name bij de instellingswoorden, het woordje bloed, riep bij een gemeentelid vragen op. Hè? Van, wil God bloed zien?
Ja.
Wil God het bloed van Jezus zien? En anders verzoent hij niet. En dat was dus de aanleiding om het over de verzoening te hebben. Van wat bedoelen we nou eigenlijk en hoe werkt dat bij God?
Ja.
En ik denk niet dat God bloed wil zien. Ik denk dat het net omgekeerd is. God wil verzoening. En soms kan verzoening niet anders dan dat jij eraan onderdoor gaat. Zoals Jezus aan zijn wens om het weer goed te maken tussen God en mensen eraan onderdoor gegaan is. Dus zijn leven gaf. En leven geven, dat is in het Bijbelse jargon je bloed geven.
Ja.
Bloed is in de Bijbelse belevingswereld je leven. Dat is een synoniem voor leven. Wij zouden je leven geven, zeggen. En in die tijd zeiden ze, hij geeft zijn bloed.
Ja. Ja.
Dus dat is natuurlijk heel, heel, heel krachtig en heel wezenlijk geformuleerd.
Ja.
Terwijl wij er met leven een beetje omheen draaien natuurlijk. Maar dat was dus de aanleiding.
Ja, ja. Ja, ik zat aan dat bloed, denk ik. Ik heb in het verleden wel eens ernstige neusbloedingen gehad. En naar het ziekenhuis gebracht en zo. Maar dan denk je dat je doodgaat. Als dat bloeden maar doorgaat en niet dan denk je. Dus dan ineens komt bloed en leven en dood. Al die begrippen komen ineens ontzettend dichtbij. Hè?
Ja, ja.
En maar het probleem is natuurlijk dat het bloed van Jezus, dat is een soort shibolet geworden. Voor,
Voor rechtzinnigheid. Ja, voor,
ja.
Van
de, het juiste geloof.
Ja, precies.
Ja,
zeker. En daar zou ik wel vanaf willen. Je moet zus denken, want dan zit je goed. En als je er zo over denkt, probeer ook eens creatief te zijn. En probeer ook eens al je historische bagage niet weg te gooien, maar even los te laten. En probeer nieuw naar bepaalde dingen te kijken en laat je verrassen. Nou, dat proberen we dus deze avond te doen.
Ja, ja.
Ik
vond in ons voorgesprek, noemde jij de naam van de theoloog Noordmans. En je zei, ik vind het zo boeiend dat hij een accent legt dat ik soms mis in onze viering, avondmaalviering. Zeg daar eens iets over.
Ja, dat heb ik ook nog even nagezocht. Hij heeft in 1946, dus vlak na de oorlog, en ik las ook dat hij in de oorlog heel erg getroffen is geweest. Hij heeft een zoon verloren, hij heeft zijn huis verloren, dus hij moest in en na de oorlog eerst bij iemand inwonen omdat zijn huis verwoest was. En toen heeft hij in 1946, dus in belabberde omstandigheden, rouwend om zijn zoon, zijn spullen kwijt, zijn boeken kwijt, zijn huis kwijt, zijn veilige omgeving kwijt. Toen heeft hij een opstel geschreven, Zondaar en Bedelaar. En in zijn tijd gingen de preken altijd over schuld. Je had schuld ten opzichte van God. Jezus verzoende die schuld. En dan werd het weer goed tussen God en jou. Dat was het stramien, zal ik maar zeggen, van de gemiddelde preek. En dat werd in allerlei toonaarden werd dat bezongen. Hij zei in dat opstel van je moet ook eens kijken naar de bedelaar. De rijke man en de arme Lazarus. Wat doen wij met de mensen die arm zijn en die dus helemaal afgezien van wat ze geloven, maar wat doe je met die arme man die aan de poort van jouw samenleving ligt? Wat doe je met de vluchtelingen? Zouden wij op dit moment zeggen, die het Fort Europa niet binnenkomen, maar die met pushdowns weggewerkt worden? Wat doe je met die arme mensen? Nou, wij jagen ze dus weg als Europa. En hij zei, daar moet je dus nou op denken. Je moet dus, laat nou dat binnenkerkelijke geneuzel, zeg ik even met een beetje overdreven, want ik vind het natuurlijk geen geneuzel, maar je snapt wat ik bedoel. Dat binnenkerkelijke gedoe over verzoening, laat dat nou toch even rusten en kijk eens naar die arme mensen die wij geen leven gunnen.
Ja, ja.
Ga daar eens naar kijken.
Ja.
Nou, dat was de spanning van dat opstel. En dat heeft heel veel indruk gemaakt.
Ja. Het is ook als je de maaltijd, dan krijg je brood en wijn in handen van een slachtoffer. Van iemand die uit de weg geruimd moest worden. Hè? Dus dat legt ook al een link naar buiten toe, denk ik dan.
Ja. Ja.
Ja.
Je bedoelt Jezus als slachtoffer?
Ja.
Ja. Die zou binnen een dag geëxecuteerd worden.
Ja.
Nadat hij die maaltijd had geleid.
Ja.
Ja, nee, zeker. Ja, de barmhartige Samaritaan. De man langs de kant van de weg. Het zijn allemaal beelden, heel bekende beelden. Maar die wij, denk ik toch, als samenleving en als kerken nog te weinig op ons in laten werken. En dat merk je pas als je zelf ziek bent, wat jij zei, hè, van je krijgt iets met je neus en je denkt, als dat niet stopt, dan gaat het niet goed. Nou, zo'n gevoel moet je eigenlijk allemaal hebben om te weten te komen wat het betekent om arm te zijn. Dat is afschuwelijk, dat is levensbedreigend.
Ja, David. Het wordt een heel spannende avond volgens mij met Gerda.
Ja, want Gerda stelde die vraag.
Ja,
Gerda van der Maas. Ja.
Zeg de datum nog even, datum en plek.
14 maart om 8:00 in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat
Geweldig, dankjewel. Dan gaan wij afsluiten met een prachtig lied.
Omroep Delft. De gedachte van de week.
Ja, ik heb de gedachte van de week dit keer cadeau gekregen van Martijn Breeman. Hij is de troubadour van Den Haag. Schrijft prachtige teksten, zingt er ook bij. Ja, ik ga het niet proberen voor u te zingen, dus ik ga het voorlezen. Het is een gedicht, een lied op de maand maart waar we net in zitten. En het heet Maartje. Haar wispelturigheid is zeer vermaard. Ik heb het vaak te stellen met haar grillen. Maar ja, dat ligt nu eenmaal in haar aard. Ze kan ontvlammen en ineens verkillen. Ze laat je dan weer zweten, dan weer rillen. Ze doet haar eigen zin en voelt zich vrij. Ze laat zich niet berispen of bedillen. En toch is maart de mooiste maand voor mij. Ze kan onstuimig zijn en heel bedaard. Soms vraagt ze of we buiten willen spelen. We spelen willen. Dan jaagt ze je weer naar de open haard. Ze vult de lucht met pollen en bacillen. Verraderlijke temperatuurverschillen doen je allengs verlangen naar juli en grijpen naar de vitaminepillen. En toch is maart de mooiste maand voor mij. Want haar beloftes zijn toch ook wat waard. Ze lijkt de zon steeds hoger op te tillen. Dra breekt de tijd aan, zo wordt luid verklaard, van vlinders in de buik en roze brillen. De vogels zingen en de kikkers drillen. Edoch, de winter is nog niet voorbij. Snel blijkt weer, korte rokjes, koude billen. En toch is maart de mooiste maand voor mij. Ach, Maartje lief, laat ons geen tijd verspillen. Luid nu de lente in en maak me blij. Dan kan het weer naar hartelust aprillen. Ja. Jij bent toch de mooiste maand voor mij. Tot zover onze Martijn Breeman. En luisteraars, dat was weer het uur namens de Kerken van Delft. Met dank aan Maarten Groen en David Knibbe, onze studiogasten. Dank ook aan Henk, die al onze improvisaties luisterwaardig maakt.